Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer te ontmoeten rondom het woord van God. En zoals Sadrach het al zei vanmorgen, hoe belangrijk is het om kennis te hebben van het woord en daardoor kennis te hebben van de Heere zelf, want daar gaat het natuurlijk over in zijn woord. En Kokkie en ik werden daar deze week weer heel erg bij bepaald. We hebben contact met Eritrese families en met een van die families daar ben ik begonnen om de Bijbel te lezen in het Nederlands. En zij hebben dan hun Eritrese Bijbel daarnaast liggen. Ja, we zijn nu bij Genesis 2, dus het gaat natuurlijk niet zo erg hard. Maar toen kwam ook te sprake over Joden in Eritrea. En toen zegt die jongen van, in Eritrea zijn niet veel Joden. Die mogen ook hun geloof niet beleiden, ze mogen geen synagogen bouwen en allemaal niet. Maar in Ethiopië zijn heel veel Joden. En Alem, dat is een Ethiopische, die woont ook daar vlakbij. Die weet daar alles van. Nou, die Alem die kennen wij ook al een beetje. Dus toen zijn we van de week daar op bezoek gegaan bij haar. En ze heeft ook in een plaats gewoond, een hele grote stad, waar heel veel Joden wonen. Maar ze gaat nog even vragen hoeveel dat er zo'n beetje dan zijn. Of dat er nou 100 zijn, of dat het er misschien wel 1000 zijn. Maar toen kwam ook de Bijbel ter sprake. Want ik zei, nou ja, heb jij een Bijbel? Ja, die had ze wel. En lees je ook de Bijbel? Ja, maar die Bijbel die is zo moeilijk. En ze zegt, dan als ik dan naar de kerk ga, Dan krijgen we op de beamer ook gebeden, die gaan ze dan zingen. Maar verder, ik weet niks. En ze heeft een dochtertje van 5 en ze zegt, en die weet ook niks. En ik zeg, nou ja, zou je het willen weten? Ja, dat wil ze wel. Ik zeg, nou zullen we dan afspreken dat je nou een hoofdstuk uit de Bijbel gaat lezen. En dan komen Kokkie en ik volgende week een woensdag, komen we dan terug. En dan gaan we met elkaar dat hoofdstuk bespreken. Ze gaan Johannes 1 lezen. Dat is natuurlijk niet het allermakkelijkste, maar oké, we kwamen op Johannes 3 vers 16 terecht. Want ik zeg tegen jou, denk je dat je in de hemel komt? Nou ja, als ik vriendelijk ben, als ik goed ben voor mensen om me heen enzovoort. Ik zeg, ja, maar de Bijbel zegt wat anders. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er iedereen in hem gelooft niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Ik zeg, het gaat dus niet om wat we doen, maar om te geloven in de Heer Jezus. Nou, ze staat daar in ieder geval heel erg open voor en ik ben heel benieuwd en hoe de Heer dat ook verder gaat uitwerken. En hoe bijzonder het dan is dat je mensen om je heen krijgt, ja, met wie je dan contacten krijgt en die je dan gewoon in praktische zin begint te helpen en dan uiteindelijk een band met ze opbouwt, zodat ze toch ook uiteindelijk bij het woord van de Heer terechtkomen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En een ander gezin, daar ben ik van de week nog mee naar het LUMC in Leiden geweest. Die hebben een dochtertje van 10 maanden en dat kind is bijna doof, hoort in ieder geval zeer slecht. En die krijgt nou transplantaat, dat is de bedoeling. En dat is een heel traject wat er gedaan moet worden. Dus ja, die mensen zijn daar natuurlijk best wel heel erg vanuit hun ritme. Want ja, dat wat met dat kleine kind allemaal moet gebeuren, Paar onderzoeken onder narcose en dan uiteindelijk misschien een operatie. Heel veel gesprekken met alle teamleden die daarbij betrokken zijn. Ook met deze mensen hebben we al een aardig contact opgebouwd. En ik hoop dat ook met hen we de Bijbel kunnen gaan lezen. Misschien een soort bijbelstudiegroepje kunnen gaan vormen daar. Want ze wonen vlakbij elkaar in 2 flats. Dus geweldig hoe de Heer dat dan dat leidt. Maar hoe belangrijk het is om het woord van God te kennen. Want die ene vrouw, die Ethiopische, zegt ja, ik heb een collega, dat is een moslima, en die moest voor een of ander project moest een verslag maken. En toen ging ze dus aan haar vragen, ja, jij bent christen. En wat is dat dan? En ze zegt, ja, ik wist niks. En die moslima zegt, hoe kan dat nou? Jij bent christen en jij weet niks van de Bijbel. Ik weet alles van de Koran, wil ik je uit de Koran vertellen? Nee, dat wilde ze dan niet. Maar zo zie je hoe belangrijk het is dat we het kennis krijgen van het woord van God. En dat was natuurlijk voor het volk van Israël precies hetzelfde. Hoe belangrijk is het dat ze het woord leren kennen? Want ook daar zijn allerlei gevaren van allerlei sekten en allerlei stromingen en allerlei filosofieën waar uiteindelijk het volk dan Het slachtoffer van wordt als ze niet de ware kennis van de Heere krijgen. En vanmorgen wil ik met jullie lezen uit Jeremia 35. Jeremia 35. Jeremia 35. Het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia in de dagen van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar het huis van de Rechabieten, spreek met hen en breng hen in het huis van de Heere, in een van de kamers en geef hun wijn te drinken. Toen haalde ik Jaazania, de zoon van Jeremia, de zoon van Habazinja, met zijn broers en al zijn zonen, ja, heel het huis van de Rechabieten, en bracht hen in het huis van de Heere in de kamer van de zonen van Hanan, de zoon van Jigdalia, de man Gods die naast de kamer van de vorsten is, die zich boven de kamer van Maasea, de zoon van Salem, de deurwachter, bevindt. Ik zette de leden van het huis van de Rechabieten kannen vol wijn en bekers voor en zei tegen hen: drink wijn. Zij zeiden echter: wij drinken geen wijn. Want onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons geboden: u mag geen wijn drinken en u niet en uw kinderen niet tot in eeuwigheid. U mag geen huis bouwen en geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben, maar u moet in tenten wonen al uw dagen, omdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Wij nu hebben geluisterd naar de stem van onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, in alles wat hij ons geboden heeft, door al onze dagen geen wijn te drinken. Wij niet en onze vrouwen niet, evenmin als onze zonen en onze dochters, en door geen huizen te bouwen tot onze woning. We hebben geen wijngaard of akker en geen zaaigoed. We hebben in tenten gewoond en hebben geluisterd en gedaan overeenkomstig alles wat onze voorvader Jonadab ons geboden heeft. Maar het gebeurde toen Nebukadnezar, de koning van Babel, naar dit land optrok, dat wij zeiden: kom, laten we Jeruzalem binnengaan vanwege het leger van de Chaldeeën en vanwege het leger van de Syriërs. Daarom wonen wij nu in Jeruzalem. Toen kwam het woord van de Heere tot Jeremia: zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: ga zeggen tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem: zult u niet de vermaning aanvaarden door te luisteren naar mijn woorden, spreekt de Heere. De woorden van Jonadab, de zoon van Rechab, die hij zijn kinderen geboden heeft, dat ze geen wijn mochten drinken, hebben ze gestand gedaan. Ze hebben tot op deze dag geen wijn gedronken, want ze hebben geluisterd naar het gebod van hun voorvader. Ik echter heb vroeg en laat tot u gesproken, maar naar mij hebt u niet geluisterd. Ik zond tot u vroeg en laat al mijn dienaren de profeten om te zeggen: bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg, en beter uw daden. Ga geen andere goden achterna om die te dienen. Dan zult u in het land blijven dat ik u en uw vaderen gegeven heb. Maar u hebt uw oor niet geneigd en naar mij niet geluisterd. Ja, de kinderen van Jonadab, de zoon van Rechab, hebben het gebod van hun voorvader, dat hij hun geboden had, gestand gedaan. Maar naar mij luistert dit volk niet. Daarom, zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de God van Israël: zie, ik ga over Juda en over de inwoners van Jeruzalem al het onheil brengen dat ik over hen heb uitgesproken. Omdat ik tot hen gesproken heb, maar zij niet geluisterd hebben. Ik tot hen geroepen heb, maar zij niet geantwoord hebben. Tegen het huis van de Rechabieten zei Jeremia: zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: omdat u geluisterd hebt naar het gebod van uw voorvader Jonadab, al zijn geboden in acht genomen hebt en gedaan hebt overeenkomstig alles wat hij u geboden heeft. Daarom, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: het zal Jonadab, de zoon van Rechab, niet aan een man ontbreken die in mijn dienst staat, alle dagen. Tot zover deze geschiedenis uit het boek Jeremia. Een hele aparte geschiedenis over een kleine groep mensen, de Rechabieten, die in het midden van Israël wonen. Het is niet helemaal duidelijk wat het nou precies waren, maar voor mezelf ben ik een beetje tot de conclusie gekomen dat het afstammelingen waren die bij de Kenieten behoorden. Jonadab, de zoon van Rechab, was een man die leefde in de tijd van Achab, Jehu. En daar kom je dus die naam tegen van Jonadab, de zoon van Rechab. Dat kan je lezen in 2 Koningen 10. Hè? Laat maar even kijken, 2 Koningen 10. Daar is Jehu tot koning gezalfd. Achab, die is in de strijd omgekomen. En de Heer heeft Jehu de opdracht gegeven om heel dat huis van Ahab uit te roeien. Nou, dat doet hij wel heel erg secuur, deze Jehu. En dan staat er in vers 15, hij ging van daar verder en trof Jonadab aan, de zoon van Rechab, die hem tegemoet kwam. Hij groette hem en zei tegen hem, is uw hart oprecht, zoals mijn hart het ten opzichte van uw hart is? En Jonadab zei, dat is het, ja, dat is het. En Jehu zei, geef uw hand. Hij stak zijn hand uit en liet hem bij zich op de wagen klimmen. Hij zei, ga met mij mee en zie mijn ijver voor de Heere. Zo lieten ze hem op zijn strijdwagen rijden. Nou, hier heb je dus die Rechab, Jonadab, de zoon van Rechab. In 1 Kronieken 2, vers 55, 1 Kronieken 2... Dat is een hele lijst namen, maar we lezen alleen het 55ste vers. En de geslachten van de schrijvers die in Jabes woonden, de Teratieten, de Simatieten en de Sugatieten, dit zijn de Kenieten die van Hamat, de vader van het huis van Rechab, afstammen. Dus zo blijkt dus, denk ik, dat het in die zin geen Joden waren, geen Israëli's, om het maar zo te zeggen, maar dat het dus van uiteindelijk van Jethro dat ze afstamden. Jethro, de schoonvader van Mozes. Zij zijn degene die als een apart volkje binnen het Joodse volk hebben geleefd. En zij zijn degene die door de Heere dan als een voorbeeld worden gesteld voor het volk van Juda. Jeremia krijgt de opdracht om ze uit hun huis te halen. Ze wonen dus nu in Jeruzalem. Dat hebben we gezien dat die Azanja dat ook verklaart. Vanwege het leger van de Babyloniërs, van de Chaldeeën en van de Syriërs zijn wij dus de stad Jeruzalem binnengetrokken. Maar eigenlijk, ja, horen we niet in een stad in een huis te wonen. Maar goed, nood breekt wetten in dit geval ook. En dan moeten ze dus uitgenodigd worden, uit hun huis gehaald worden, in de tempel gebracht. En dan worden hen een heleboel bekers wijn voorgezet, een overvloed aan wijn, en dan krijgen ze de opdracht om wijn te drinken. Maar zeggen ze, we drinken geen wijn, want Jonadab, onze voorvader, heeft ons geboden, u mag geen wijn drinken, u niet, en uw kinderen niet, tot in eeuwigheid. En al die tijd zijn ze trouw gebleven aan dat gebod van die Jonadab. Die Jonadab die we dus met elkaar gelezen hebben, overgelezen hebben in die geschiedenis van Jehu, Ahab, Jehu. Die leefde dus in de tijd van Ahab. En in Ahabs tijd was het natuurlijk een gigantische afgoderij in Israël. Ahab die de Baal begint te dienen. Met al datgene wat daarbij hoorde, al het perverse wat daarbij hoorde. En Jonadab, die had zich blijkbaar zich voorgenomen, ik wil daar niet aan meedoen. En ik wil ook dat mijn gezin, dat mijn familie daar niet aan meedoet. Wij moeten ons duidelijk onderscheiden van die mensen om ons heen. En dat hij dan opdracht geeft om geen wijn te drinken, dat is natuurlijk in die zin dat wijn, drink een weinig wijn, zegt Paulus. Dat is natuurlijk wel goed. Maar als je te veel wijn drinkt, en als je dan ook kijkt wat er dan door een teveel aan alcohol gebeurt, aan allerlei losbandigheid, aan allerlei geweld, kijk maar ook in onze samenleving. Ja, dan kan je indenken dat hij dus die keuze voor zichzelf maakt en eigenlijk voor zijn hele familie. Wij doen daar niet aan mee. En we doen dus inderdaad heel duidelijk afstand door helemaal geen wijn te drinken. Want dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Maar niet alleen geen wijn drinken, hij gaf ook de opdracht aan zijn nageslacht. U mag geen huis bouwen en geen zaad zaaien, geen wijngaard planten of in bezit hebben. Maar u moet in tenten wonen al uw dagen, opdat u vele dagen leeft in het land waar u als vreemdeling verblijft. Ze woonden dus in tenten. Behalve het moment dat Jeremia ze natuurlijk dan uit hun huis haalt vanwege die legers die in het land zijn. En ze mochten dus geen zaad zaaien en geen wijngaard planten of in bezit hebben. Jongelui, wat denk je dat ze dan voor een beroep hadden? Wat bleef er dan eigenlijk over als je geen akker mag hebben en je mag geen wijngaard hebben? Wat voor beroep, ja? Veeteelt, de herders, het waren herders. Het waren rondtrekkende herders. Een herderfamilie, net zoals Abraham, Isaac en Jacob. Dat waren ook rondtrekkende herders. Abraham en zijn zonen, Jacob en uiteindelijk Isaac, die hadden natuurlijk geld zat om een huis, om zelfs al een villa te bouwen. Maar ze woonden in tenten en de Hebreeën schrijver maakt dan duidelijk dat ze dat heel bewust deden. Ze beleden daarmee dat ze vreemdelingen en bijwoners waren en eigenlijk op reis waren naar die bestemming van God. Naar die stad met fundamenten, het nieuwe Jeruzalem. Ongelooflijk hè, dat Abraham daar al van wist, van dat nieuwe Jeruzalem. En zo zijn dus ook deze Rechabieten, zij zijn dus als vreemdelingen, zij zijn rondtrekkend en zij wonen in tenten als veehouders, waarschijnlijk kleinvee. Maar in ieder geval, zij belijden daarmee dat zij dus vreemdelingen zijn, bijwoners. Ze zijn op reis, op weg naar dat wat in de toekomst ligt. Uiteindelijk dat wat de Heere heeft bereid. En ik denk dat in de toepassing daar natuurlijk nog wel een lesje uit te leren is. Gij zult geen wijn drinken. Nou, dat vind ik voor mezelf best wel moeilijk, want ik lust best wel zo nu en dan wat wijn. Maar in ieder geval om duidelijk ook je grenzen te stellen. Om je grenzen te stellen, ook als je op een verjaardag zit of op een feest. Van nou, ik drink maar zoveel. Want ik moet nog auto rijden, dus ik drink helemaal niet. Al dat soort keuzes die je moet maken. Waar de wereld dan misschien denkt van nou, dat is ook belachelijk. Maar dat we laten zien dat wij anders zijn. En dat wij in de gezindheid leven van wij zijn op reis. Wij zijn als vreemdelingen op reis naar Gods toekomst. Dat wil niet zeggen dat je geen huis mag kopen of een huis mag huren. Maar dat we wel ons daar niet aan vastpinnen. Dat we op reis zijn en uiteindelijk ons richten op wat God voor ons bereid heeft. Het is natuurlijk zo dat wij ook in feite in deze wereld als vreemdelingen en bijwoners leven. We zijn vreemdelingen en bijwoners. Wij zijn niet meer van deze wereld. Wij zijn nog wel in de wereld. Maar we zijn niet meer van deze wereld. En het is belangrijk dat dat ook gezien wordt. Ik las gisteravond nog eventjes een verslag van Open Doors over de situatie in India. Wat verschrikkelijk, wat christenen daar moeten ondergaan door de extreme hindoes. Uiteindelijk, de regering die er nu is, dat is een partij die uiteindelijk wil dat heel India hindoes wordt. Geen plaats meer voor andere godsdiensten. Geen plaats voor het christendom. En natuurlijk ook niet voor de islam. Maar voor het christendom. En als je daar als christen in deze maatschappij staat, dan heb je te maken met allerlei problemen. Dat je geen baan kunt krijgen. Dat je mishandeld wordt. Dat je op allerlei manieren tegengewerkt wordt. Het is heel belangrijk om voor onze broeders en zusters ook daar te bidden. Want dan denken we, in de moslimwereld, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk in de moslimwereld, maar ook in India, 1,3 miljard inwoners zijn daar. En er zijn zo'n beetje zo'n 96 miljoen christenen. Dat zijn natuurlijk een heleboel, maar gezien natuurlijk het totale aantal, is dat natuurlijk niet zo'n heel groot percentage. Het is belangrijk dat wij stelling nemen en dat wij bereid zijn om net als deze Rechabieten, om trouw te zijn aan dat wat God ons voorhoudt. Het is niet alleen een geweldige les voor ons, denk ik, maar ook een geweldige openbaring als we gaan kijken naar die namen. De vorige keer heb ik bij jullie ook naar namen gekeken. En toen ik deze geschiedenis las, ging ik die betekenis van die namen weer eens even opzoeken, want dat is een beetje mijn favoriet. En toen ontdekte ik weer geweldige dingen eigenlijk. De geschiedenis begint dus eigenlijk met die Jonadab. Zoveel generaties terug in de geschiedenis gezien die we vanochtend gelezen hebben. En Jonadab, zijn naam betekent de Heere wil. De Heere wil. De Heere, in het Engels, the Lord is willing. Dus met andere woorden, de Heere wil constant. De Heere wil. En daar begint het eigenlijk mee. Met wat de Heere wil. En de Heere wil uiteindelijk dat alle mensen behouden worden. De Heere wilde deze schepping. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Dat was vanwege de wil van God. God wilde dat. Wilde God dan ook de zondeval? Nou, dat denk ik niet. Maar hij wist natuurlijk wel dat het ging gebeuren. Maar sinds die zondeval wil God, en op dat moment laat hij dat dan ook meteen al zien, dat die mens niet ten onder gaat aan het oordeel dat uiteindelijk over die zonde moet komen. Maar God wil dat die mens behouden wordt, gered wordt. En daardoor geeft hij dan in de eerste plaats de offerdienst. Adam en Eva worden bekleed met dierenhuiden, waardoor dieren zijn geslacht. Er is bloed gevloeid. En dat was in feite het eerste offer. En door het hele Oude Testament heen zie je die offerdienst terugkomen. En uiteindelijk wijst dat natuurlijk allemaal naar het offer van de Heer Jezus. Dus de Heere wil. In 1 Timotheüs 2 vers 4. God onze zaligmaker die wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Daar heb je het weer. Tot kennis van de waarheid komen. En dit is de waarheid. Hier vind je ook de waarheid met een hoofdletter. De Heer Jezus Christus. Hij is de waarheid. De Heer vertraagt de belofte niet, zegt Petrus. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Dat is wat God wil. Dat wil God al vanaf het allereerste begin. En dat wil God nog steeds. God wil dat u, dat jij tot bekering komt als je dat nog niet hebt gedaan in je leven. Als je je nog niet bekeerd hebt, als je nog niet werkelijk gelooft in de Heer Jezus als jouw redder en verlosser, dan wil God dat je tot hem komt, tot de Heer Jezus komt. Want wat is het geweldig dat de Heer Jezus de wil wilde doen van zijn vader. Als je in de hof van Gethsemane die geweldige strijd ervaart, zodat zelfs zijn zweet tot druppels bloed wordt, dan zegt hij, Abba Vader, alle dingen zijn voor u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. In de psalm had hij gezegd, zie hier ben ik om uw wil te doen, o God. God wil. En God wil dat wij ook aan zijn wil ons onderwerpen. Dat wil God ook. Dat wij in gehoorzaamheid aan zijn woord leven. Dan is er Jaazania, dat is dan degene waarmee de geschiedenis eigenlijk begint. Met degene die dan een beetje de leiding, zou je zeggen, heeft. En Jaazania betekent de Heere hoort. De Heere hoort. Wat is het geweldig dat er een God is die hoort. In de psalmen staat, in psalm 65 vers 3, u hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. Het feit dat God een hoorder is van het gebed, dat zou de reden moeten zijn dat alle vlees, ieder mens tot hem zou moeten komen. Tot hem zou moeten bidden. God hoort, de Heere hoort. En ook als wij tot hem komen met al onze moeite, met al ons verdriet, met de pijn, met de lichamelijke nood die er kan zijn, dan mogen we weten dat er een God is die hoort. En een God is die verhoort. Het is de Heer Jezus die dat ook heel duidelijk heeft ervaren in zijn leven op aarde. Toen hij in diep afhankelijkheid aan zijn vader door het leven ging. En dan bijna aan het einde van zijn openbare bediening staat hij dan ineens bij het open graf van Lazarus. Lazarus is al de vierde dag dat Lazarus in het graf ligt. Normaal zou dat lichaam al in staat van ontbinding zijn. Daarom hebben de mensen ook moeite om die steen weg te rollen. Nee, hij ruikt al, want het is al de vierde dag. Maar de Heer zegt, rol de steen weg. En dan gaat hij bidden. En dan zegt hij, Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Andere vertaling zegt, dat u mij altijd hoort. De Heer Jezus, hij is degene die rekende op zijn Vader in de hemel. En hij ging ervan uit, met 100% dat zijn vader hem hoorde en dat ook zijn vader hem verhoorde. De volgende naam, Jeremia. En Jeremia betekent, de Heere heeft aangesteld. Dat was natuurlijk voor de profeet Jeremia heel bijzonder. Hè? Je zal die naam maar krijgen, de Heere heeft aangesteld. En dan ook nog door de Heere aangesteld worden in de praktijk als profeet voor het volk van Israël. De Heere heeft aangesteld. En het is de Heere Jezus, God de Vader heeft de Heere Jezus, de Zoon, aangesteld. In bijzonder na zijn volbrachte werk aan het kruis. Waarvan Paulus zegt in Handelingen 17, en wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dus het bewijs dat er een oordeel komt, is de opstanding van de Heer Jezus. Omdat de Heer Jezus is opgestaan, kan je er voor 100% van uitgaan dat er een oordeel komt. Maar het geweldige is dat natuurlijk de Heer de weg opent om aan dat oordeel te ontsnappen in diezelfde persoon die hij aangesteld heeft voor dat oordeel. Handelingen 10 vers 42 en heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. De Heer Jezus is door de Vader aangesteld. En in Hebreeën 3, daar gaat het over de plaats en de taak van de Heer nu als de priester, de hoge priester van het nieuwe verbond. En hij is getrouw aan God die hem aangesteld heeft. Wat geweldig dat we mogen weten dat God een man heeft uitgekozen en dat is zijn Zoon die mens werd, waardoor het plan van God verder zijn ontwikkeling zal hebben en uitgevoerd zal worden. De volgende naam is Habazinja. En dat is een moeilijke naam. Daar is verschil van inzicht over. Als je de woordenboeken erop naslaat, wordt er meteen al gezegd, nou, dat is heel moeilijk te duiden wat die naam eigenlijk betekent. Een aantal geven wel dat het misschien licht van de Heere betekent. Een andere die ik gevonden heb, door de Heere met een schild bedekt. Door de Heere met een schild bedekt. Nou, het is de Heere Jezus die inderdaad door zijn Vader met een schild bedekt is. In de psalmen lees je dat ook vaak over dat schild. Hè? En u bent een schild rondom mij. En de Heere is degene die ons ook een schild heeft gegeven. En dat is uiteindelijk de Heer Jezus. Efeze 6 vers 16, het schild van het geloof. En dat is geweldig dat geloof als een schild werkt. Dat was bij de Heer Jezus natuurlijk zo, maar dat geldt bij ons ook zo. Het geloof is het schild waarmee je alle pijlen van de boze kunt doven. Maar als het dan licht van de Heer betekent, ja, de Heer Jezus was ook inderdaad het licht van God. Ik ben als een licht in de wereld gekomen. Opdat de mensen niet meer in de duisternis zouden wandelen, maar het licht van het leven zouden hebben. Dan hebben we dat rijtje namen van die familie van Rechab gehad. Maar dan is het bijzonder dat ze dan zo nadrukkelijk wordt beschreven waar ze dan in dat huis van de Heere worden neergezet. Er staat niet zo van, nou ja, ze werden ergens neergezet. Er staat, nee, het was in de kamer van de zonen van Hanan. En Hanan of Ganan betekent genadig zijn. Genadig zijn. Dat kom je heel veel keer tegen in de Tenach. In het Oude Testament. He, want soms dan zeggen mensen wel, nou ja, in de tijd van de wet had je geen genade. En dat was duidelijk, het is altijd genade geweest. En het is de Heere die dat natuurlijk ook heel nadrukkelijk zegt, bijvoorbeeld bij de berg Horeb. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. De Heere is genadig. En dat heeft hij geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus. Titus 2 vers 11, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Het heil, de redding, is alleen maar op grond van genade, niet op grond van werken. Niet op grond van werken. He, zoals die Alem zei, he, die Ethiopische vrouw waar we van de week mee gesproken hebben. Ja, maar als ik nou dit goed doe en als ik dat goed doe, dan kom ik in de hemel. Nee, het is door genade. En genade sluit werken uit, dat zegt Paulus in de Romeinenbrief. Als het door genade is, is het niet uit werken. Het staat lijnrecht tegenover, het sluit elkaar uit. Het is genade, onverdiende gunst. God is iemand die geeft in zijn genade, niet omdat wij iets daarvoor zouden hebben gedaan. Genade. De volgende naam, Jigdalia. En Jigdalia betekent, de Heere is groot. De Heere is groot. En eigenlijk zien we natuurlijk hier ook weer de Heer Jezus, waarin die grootheid van de Heere tot uitdrukking komt. In het Oude Testament was ook het volk van Israël dat beleed dat God de grote is. Ja, de allerhoogste God. De allergrootste God. De enige ware God. De Heere is groot. Maar van de Heer Jezus is het ook gezegd, al voordat hij in de moederschoot werd ontvangen, tegen Maria, hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En dat zal natuurlijk uiteindelijk, als hij terugkomt en op die troon plaats zal nemen, dan zal het werkelijk ook een realiteit worden dat hij groot gemaakt zal worden en dat de Heere groot gemaakt zal worden. Maar ook in de tijd van de handelingen lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 19, en vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Dat is belangrijk. Hij, die geweldige redder, die geweldige verlosser, de Messias van Israël, het hoofd van de gemeente, hem komt alle eer, glorie en aanbidding toe. En dan zijn er nog twee namen. Ten eerste valt het op dat hier Jigdalia, dat is de man Gods. Nou, dat was de Heer Jezus natuurlijk ook. Als er ergens een man Gods was, bij uitnemendheid was hij het. De man van God. Maar dan krijgen we nog twee namen en dat is Maasea. Want het is de kamer, boven de kamer van Maasea. En Maasea betekent het werk van de Heere. Het werk van de Heere. En wat is het geweldig, lieve mensen. Dat wij niet hoeven te werken, maar dat God gewerkt heeft en dat God nu nog steeds werkt door zijn woord en door zijn geest. Het is het werk van de Heere. En als het het werk van de Heere is, dan hoeven wij daar niks aan toe te voegen. Vooruitkijkend op zijn volbrachte werk, zegt de Heer Jezus in Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. Ik heb het werk volbracht. En toen hij dus aan het kruis zei, het is volbracht, betekende dat het werk klaar was. En als hij toen dat werk afgerond heeft, dan betekent dat dat wij daar niets aan hoeven en kunnen toevoegen. Hij heeft het helemaal gedaan. En dan de laatste namen, die hadden we de vorige keer, meen ik, ook al gezien, Salem. En Salem betekent geheel betaald, volledig voldaan. En dat is wat de Heere heeft gedaan. Hij heeft alles betaald. Ik meen dat het in Job staat, dat niemand kan eigenlijk de losprijs voor zijn ziel betalen. Niemand. Want die prijs is te hoog. Maar het geweldige is dat God die prijs betaald heeft. In de Heer Jezus. Hij is degene die het alles heeft betaald. En dan hoeven wij er ook niets meer bij te betalen. Ik denk dat ik de vorige keer ook gezegd heb, dat nou, soms dan kan je wel eens wat winnen of zo, maar dan moet je nog wel de verzendkosten betalen of weet ik wat. Maar God heeft alles betaald. En als je nou kijkt naar die lange rij van namen, het begint met de Heere wil en eindigt alles betaald. De Heere wilde mensen redden. En hij vraagt niet aan de mens van, nou ja, dan moet je dit of zus en zo en dat doen. Hij vraagt geloof in de Heer Jezus. Geloof in de Zoon, want wie de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is het geweldige. Dat die geweldige God, die wil, die heeft alles betaald. Alles betaald, alles voldaan, ook voor ons. Ter afsluiting nog even terugkomen op die Rehabieten die dan als vreemdelingen in die tenten woonden daar. En dat wij dat eigenlijk ook als een voorbeeld mogen noemen en mogen nemen. Maar Paulus zegt dat we eigenlijk al in een tent wonen, ook al woon je dan niet letterlijk in een tent. Ja, misschien ben je aan het kamperen geweest in de vakantie. Nou, dan ben je vaak weer blij dat je in je eigen huis bent, met je eigen bed en noem maar op. Alle comfort wat er dan bij hoort. Maar we zijn eigenlijk al in een tent, want dit is ook een tent. We leven al in een tent. En Paulus zegt in 2 Korinthe 5, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tent zijn zuchten, omdat we het zwaar te verduren hebben. We willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. We hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere. Want we wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed en hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer het in te wonen. Daarom stellen we er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Kort samengevat gaat het eigenlijk over dat Paulus zegt hier, ik wil eigenlijk de komst van de Heer meemaken. Ik wil dat wat in de hemel voor mij is weggelegd, dat huis, te vergelijken met die tent waar ik nu in woon, er is een huis, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis, dat ik daar deel aan krijg zonder dat ik hoef te sterven. Want ik wil niet ontkleed worden, ik wil niet van deze tent af en dan uiteindelijk naakt zijn en dan pas in dat huis komen. Nee, ik zou graag willen dat zo ging, dat de Heere komt en dat ik dan dus meteen dat nieuwe lichaam ontvangt, zoals hij dat in de Filippenzenbrief dan zegt, dat lichaam wat gelijkvormig is aan het verheerlijk lichaam van de Heer Jezus. En daarom is het belangrijk dat we, zolang we nog in deze tent wonen, dat we uiteindelijk de Heere zullen behagen, dat we zullen leven naar zijn wil, zullen leven naar zijn woord. En daarom is de kennis van dat woord zo belangrijk. Als jullie straks weer met de Bijbelstudie gaan beginnen, een extra aanmoediging en uitdaging om inderdaad daar dan ook deel aan te nemen. Ik vond nog een mooi gedicht. Een burger van een rijk in de hemelen. Een blik in de hemel heeft God mij gegeven. Heer Jezus, ik zag u als het lam dat geslacht mijn schuld heeft geboet en met God mij verzoende. Toen gij aan het vloekhout Gods werk hebt volbracht. Gij hebt door uw bloed mij de hemel geopend. Een plaats mij gegeven waar ik eeuwig eens woon. Ik ben nu een burger van het rijk in de hemel. Heer, geef dat ik dit door uw geest dan ook toon. Ik mag nu met blijdschap uw wederkomst wachten. Hoe kort nog misschien. En ik ben eeuwig bij u. Dit lichaam vernederd, gevolg van de zonde, verandert, en ik zal dan gelijk zijn aan u. Reeds nu wil uw opstandingskracht in mij werken, zodat ik kan leven tot eer van uw naam. Heer Jezus, ik bid u, geef gij mij genade en maak mij tot het doen van uw wil steeds bekwaam. Amen.